Nou, de derde avond alweer. Colossenzen 1 vanaf vers 21. En dan tot en met vers 29. Dus aan het einde van hoofdstuk 1 zijn we dan. En ik wil lezen uit de Telos vertaling. Er staat: en u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping, die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dan verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben, overeenkomstig het rentmeesterschap van God, dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen. De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken. Welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid? Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook, onder strijd naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Nou, tot zover de lezing uit het woord van God. De Colossensebrief zijn we nu al een tijdje mee bezig. En ikzelf uiteraard persoonlijk ook. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. En ik geloof dat deze brief ons heel veel te zeggen heeft, zoals alle brieven van Paulus. Ik zou zelfs willen beweren, hè, dat iedere gemeente gezond zou functioneren als we dit onderwijs, dat wat hij hier probeert duidelijk te maken, als we dat ook in de praktijk zouden brengen. Hij zegt namelijk in hoofdstuk 2, gaan we de volgende keer ook wat verder op in, maar dan zegt hij eigenlijk in vers 2, dat hij heeft dus inderdaad die strijd voor ze, en dan staat er in vers 2, opdat hun harten vertroost worden en zij samen gevoegd zijn in liefde. Dus de eenheid, hè, dus de samenvoeging in de liefde van een gemeente en de vertroosting bestaat hierin dat ze allemaal hetzelfde bedenken, hetzelfde doel hebben, en dat is die unieke persoon, de Heer Jezus Christus, hem alleen verkondigen, zoals hij dat ook in vers 28 zegt, en hem alleen zoeken. En op de een of andere manier is het heel merkwaardig dat dat helaas niet het geval is. Hij zou het enige thema moeten zijn van ons onderwijs. We geloven niet in de eerste plaats een soort leer, een soort theorieën, zoals bijvoorbeeld in het boeddhisme of in het hindoeïsme. Maar wij verkondigen en geloven een persoon. En die persoon is niet alleen voor ongelovigen de weg tot behoud, maar ook voor de gemeente. Als je gelovig bent, is ook hij degene door wie wij moeten opgroeien en op wie wij ons moeten richten. En vaak denken we dat doen en beleiden we dat ook. Maar het is toch niet zo dat in de praktijk dat altijd zo is. Vandaag in Nederland is er een enorme invloed. Ik weet niet of je daar een beetje kennis van hebt, hè, van het Evangelisch Werkverband bijvoorbeeld. Die willen graag vernieuwing brengen in kerken. En dat doen ze door allerlei conferenties te beleggen. En een daarvan is New Wine, wel eens van gehoord? New Wine. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat er meer van de geest in de gemeente moet komen. En men proeft wel dat er een bepaalde lauwheid is. En dan wordt er een soort een soort verlangen gecreëerd wat op zich goed is. Alleen het middel tot is vaak fout. Want we hebben niet nodig dat we meer van de geest in die zin nodig hebben via allerlei verkeerde leringen, hè, want dat staat ook in het boek wat ik daar heb liggen. Vooral gericht op genezing en op uiterlijke zaken. Nou, jullie weten er alles van. Maar het moet gaan om de verdieping van ons zicht op het kruiswerk van de Heer Jezus. Dat is de basis waarop de Heilige Geest functioneert, waarop Hij werkt. Hij werkt en vult een persoon op grond van diens begrip en diens inzicht in het volbrachte werk van Golgotha. Dat is altijd de weg. En dat is vanavond niet het onderwerp, maar bijvoorbeeld Romeinen 6 hè, is een heel belangrijk thema in het leven van een gelovige. Te leren dat Christus niet alleen voor ons gestorven is, maar dat wij ook met hem gekruisigd zijn. Dat wij dood zijn voor de zonde. Nou, wat het allemaal inhoudt, misschien komt dat zo nog. Maar ik geloof echt dat wij als gemeente ons meer moeten richten, of eigenlijk enkel en alleen moeten richten op de persoon en het werk van Christus. Want daarin heeft God zijn vreugde, de Vader, dat wij opgroeien in de genade en de kennis van hem. En zo zegt Petrus het ook, hè. Groei op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. Nou, er is ook nog een There is More conferentie. En, nou ja, laten we daar maar niet al te veel op ingaan. Maar dat is eigenlijk hetzelfde weer. Er moet iets gebeuren en andere mensen gaan dat voor ons bewerken door handopleggingen. De Colossenzen waren ook eigenlijk een beetje in gevaar. De gemeente had een stevige basis, want hoofdstuk 2 vers 5 zegt heel duidelijk van, nou ja, dat Paulus blij was met ze. Het was niet een gelaten probleem dat hij boos was op ze. Het was niet een Korinthe probleem dat hij ze moest benaderen in een stuk verwijt van jullie zijn eigenlijk onwetend. Maar de Colossenzen, staat er in vers 5, hadden orde en hadden vastheid in hun geloof in de Heer Jezus. De Colossenzen 2 vers 5. Dus hij was daar blij mee. Maar, en dat is het mooie van deze brief. Op het moment dat wij in ons hart eigenlijk niet de volheid van de Heer Jezus meer in het zicht hebben. Hè? Anders gezegd, dat wij niet meer, wat ik net zei, dat kruiswerk als de basis van onze geloofsgroei beschouwen, hij zelf, dat werk op het kruis en wie hij is, ja, dan ontstaat er altijd een soort leegte. Een stukje wat we dan willen opvullen met andere zaken. We willen onze heiliging volmaken met behulp van menselijke elementen. En dat deden zij. Ze waren nog niet zover dat het ook daadwerkelijk al in de praktijk werd gebracht, maar ze legden hun oor te luisteren bij wijsbegeerte. Wijsbegeerte in hoofdstuk 2 is dat vers 8. Wijsbegeerte is niet de algemene filosofie, dat is het ook. Hè? Maar er zijn weinig christenen die zich bezighouden met de filosofie van de wereld. Maar wat is de filosofie ten diepste? Dat is ken jezelf. Hè? Dat is met jezelf bezig zijn en de dingen van God beschouwen volgens de menselijke reden, volgens het verstand. En er is een enorm verschil tussen de dingen ontvangen door het geloof in zijn woord en menselijke redenaties over dat woord. Een heel groot verschil. Ik kan wel één voorbeeldje noemen. Ik was afgelopen zaterdag in Oldebroek. En hadden we een hele dag, een middag over de tweede Korinthebrief. En ik kreeg een handleiding mee van de organisatie waar ik daar dan namens werk, laat ik het zo zeggen. Maar die ging eigenlijk voortdurend uit van het verleden. Paulus had die relatie tot de Corinthiërs, had ze zoveel brieven geschreven, ze hadden daarop zo gereageerd en nu had hij tegen ze dit en dat gezegd. En wat kunnen wij dan daarvan leren? Nou ja, dat is de meest gebruikte ingang of insteek als het gaat om de bestudering van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. Maar ik denk dat Gods Geest ons direct wil aanspreken en dat betekent bijvoorbeeld als er staat in 2 Korinthe 6 van uw hart is enghartig naar mij. Jullie hebben geen ruimte voor mij en mijn hart staat wijd voor u open, maar jullie zijn enghartig. Dan is dat eigenlijk een rechtstreekse vermaning, een rechtstreekse oproep aan ons. Want zijn hart stond ruim open voor de gemeente. Dat gaan we ook zo meteen zien. Hij was een dienaar van de gemeente. Ook voor hen die hem in het vlees niet hadden gezien. Hij wilde die gemeente volmaken, tot volheid brengen in de Heer Jezus. Hij wilde die gemeente doen opgroeien tot lof en eer van zijn God. Ik heb u aan één man verloofd, zegt hij, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar wij zijn enghartig. We hebben vaak te weinig ruimte in ons hart, niet voor hem als persoon, maar voor dat wat hij onderwees. En wat was dat nou wat hij onderwees? Dat zullen we zo meteen ook zien, hè? In vers 25. Hij heeft het woord van God voleindigd. Hij heeft, laat me zeggen, de kroon op de openbaring van God heeft hij gezet. Hij heeft als het ware dat woord van God tot volheid gebracht. Hij heeft iets eraan toegevoegd, een ontbrekende schakel, waardoor het hele gebouw van Gods openbaring tot volheid werd gemaakt. Het ontbrekende hoeksteen, om het zo maar te zeggen. Nou, en dat is het geheimenis, dat is de verborgenheid. En daar willen we vanavond iets over gaan leren. En dat vonden we ook, dat woordje, in vers 27. We gaan daar zo iets meer over zeggen. Vers 21. Even midden in dat betoog vallen we zo naar binnen. Het is het verlangen van de Heilige Geest en van apostel Paulus om de persoon van Christus voor onze aandacht te stellen, voordat we aangesproken worden op onze verantwoordelijkheden. Straks komt er allemaal van, hè, doe dit aan en doe leg dat af en, nou, enzovoort, hoofdstuk 3. Maar hier worden we eerst bepaald, hè, bij de heerlijkheden van de Heer Jezus. Er wordt eigenlijk vanaf vers 15 tot en met vers 20, wordt er één grote lofzang gedaan op wie hij is. Het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, enzovoort. Dus wie is deze persoon? En daarmee wil Paulus eigenlijk zeggen van jullie dwalen van hem af. Hij wil hun harten weer teruglokken tot de Heer Jezus. En waar waren ze nou vreemd aan dan? In vers 21. Ja? Nou, er staat in vers 20 dat hij vrede gemaakt heeft. Door het bloed van zijn kruis. En alle dingen worden verzoend. Maar waar waren we, de heidenen, wij dus, vreemd aan? Nou, wij waren vreemd aan God zelf. Aan de Heer Jezus zelf. Ja? Door uw boze werk. En ze waren vijandig gezind. Nou, er zijn ook mensen die komen langzaam, van jongs af aan worden ze opgegroeid in een christelijke sfeer. En die denken dan als ze dit lezen dan van, ja, was ik dan zo vijandig gezind, weet je wel. Kunnen zich niet zo goed meer herinneren. Die mensen heb je. Toch? Sommigen komen tot bekering en die weten echt, ik was echt heel vijandig gezind. Maar per definitie begint een mens vijandig gezind. In Johannes 3 staat het volgende, ik heb dat ook ondergezet. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft haat het licht en komt niet tot het licht. Waar werd de vijandschap van de mens werd duidelijk zichtbaar? Dat ze vijandig gezind waren naar God toe. Waar werd dat het meest openbaar? Ja, klopt. Op het kruis zijn heel veel dingen gebeurd. Ik hoop zondag er iets over te zeggen in Elburg. Maar een van de aspecten van het kruis wat we vaak vergeten, is dat God daar dat wat in het hart van de mens is, aan het licht heeft gebracht. He? Ze hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Wij willen Barabbas. Geef ons Barabbas. Terwijl de Zoon van God, die alleen maar goed heeft gedaan, allen heeft genezen, hij ging rond om allen te genezen, hè? Handelingen 10, die hebben ze naar het kruis verwezen. De mens is vijandig gezind. En dat kwam op het kruis, kwam dat openlijk naar boven. Er kwam dat wat in de mens was, kwam daaruit. En God heeft die mens beproefd tot aan het kruis. 4000 jaar door middel van de wet, Israël, het geweten, de regering. Maar toen het kruis er was, toen bleek wat de mens is. En toen heeft God op dat kruis niet alleen dat zichtbaar gemaakt, maar hij heeft op dat kruis ook de mens uit Adam voor zijn aangezicht weggedaan, in de dood. Dus dat moet je even goed onthouden voor de rest vanavond. Want die Colossenzen gingen weer terug naar de elementen van deze wereld. Maar God heeft deze wereld onder het oordeel geplaatst. En de mens uit Adam is voor zijn aangezicht gestorven. Er is één is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Dat is 2 Korinthe 5 vers 14. Bij allen zijn gestorven. En dit is het oordeel over de wereld, zegt de Heer Jezus. Dat is Johannes 12. Dus niet alleen bij dat kruis, op dat kruis, werd de vijandschap van de mens zichtbaar. Maar God heeft ook in het vlees, in het lichaam van de Heer Jezus, de zonde veroordeeld. De oude mens, je zou kunnen zeggen, de eerste Adam, of de eerste mens, die heeft hij voor zijn aangezicht weggedaan. Omdat ze zijn zoon verworpen hebben. Dat was de staat van de mens. Nou, dat is vers 21. Ja? Maar hij heeft ons verzoend, staat hier. Er is niet alleen sprake van verlossing. Wij zijn niet alleen verlost omdat we gevangen waren. We zijn niet alleen levend gemaakt omdat we dood waren. Maar we zijn ook verzoend omdat we vervreemd waren. Dat is iets anders. Wat is dat, verzoend? Verzoend hier, in deze context, is het: ik was vijandig gezind. En nu ben ik niet alleen in een juiste relatie gebracht tot God. Hè, maar ik heb ook warme gevoelens naar hem toe. Ik heb een aanbiddende geest naar hem toe. En God, die eerst zijn toorn op mij had, heeft nu een welbehagen in mij, omdat ik in Christus ben. Dat is verzoening. Verzoening is niet alleen de situatie is oké, maar er is ook een verandering in de harten. He, als een vader en een zoon van elkaar vervreemden omdat ze ruzie hebben gehad, dan kan je zeggen, nou, ik heb je vergeven, oké, er is een soort verzoening. Maar hier gaat het verder. Hier is het dat die vader weer de liefde voor de zoon heeft opgevat en andersom. En dat ze weer in een band, in een relatie komen van intimiteit. Dat is verzoening. Het is niet iets technisch alleen. Maar er staat ook, hij heeft ons verzoend. Dat hij gedaan. Kijk, als je tot geloof komt, dan denk je nog heel Arminiaans, hè? Denk je van, ja, ik heb dat gedaan. Wat zeg je?
Ik heb me bekeerd
en toch wel goed bezig. Maar als je wat verder komt, dan denk je, nee, het is niet uit onszelf. Hij heeft ons verzoend. Hij heeft ons eerst lief gehad, en Johannes 4. Hij heeft het initiatief genomen. Hij heeft het volbracht. Dus dan gaat de aandacht veel meer naar hem toe dan naar ons. En dat hij, dat in vers 21, dat dit is nog steeds de volheid van vers 19. De hele volheid behaagt het in hem te wonen. En hij, die volheid, heeft door zijn vlees, dat is van de Heer Jezus, ons met zichzelf verzoend. En nu zijn wij, zegt 1 Petrus 5, nu zijn wij verzoend. En nu zegt 1 Petrus 5, hij heeft ons geroepen tot zijn eigen heerlijkheid. Kun je dat eventjes voorstellen of niet? God die ons geroepen heeft tot zijn eigen heerlijkheid. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal bezig met onze eigen zaken. Maar we hebben een geweldige hoop. Vind je niet? Wij zijn straks in de heerlijkheid van God. Waar alleen nog maar de Zoon was. En de engelen moesten hun aangezicht bedekken met hun vleugels. En die heerlijkheid, ja, het licht waarvan Habakkuk zegt van God is te rein om het kwaad te zien. Daar zijn wij straks. Zonder vlek of rimpel, onstraffelijk. Vers 22, daar gaan we nu heen. Hij heeft ons verzoend in het lichaam van zijn vlees. Door de dood. Het is door de dood gegaan. Om u heilig en onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Dus van vijanden gemaakt tot onberispelijk. Tot volkomen heilig, tot volkomen onstraffelijk. Dat is ook de boodschap van de Hebreeënbrief. Hij heeft ons voor eens en voor altijd geheiligd. En als God naar ons kijkt, dan ziet hij een heilige gemeente. Want wij zijn in zijn Zoon geheiligd. Hè? En die mens uit Adam, die eerste mens is voor zijn aangezicht weggedaan op het kruis. En die tweede mens, die laatste Adam, die heeft hij verhoogd en boven alle namen gezet. En hij heeft gezegd, en hij zegt, in hem vind ik mijn vreugde, in hem vind ik mijn welbehagen. Alleen in die mens. Ja. Ja? Maar in het lichaam van zijn vlees, dus dat is een heel belangrijk punt, dat omdat de Heer Jezus mens werd en hij een gedaante had van het lichaam van de zonde, hè? Hij was niet zondig, maar hij had een gedaante daarvan, hij was gelijk aan wij, heeft God de zonde in zijn lichaam veroordeeld. Dus er is een volkomen werk op het kruis tot stand gekomen. Wij zijn volkomen, als mensen uit Adam, volkomen weggedaan in de dood. Maar God heeft die tweede mens, heeft hij gebruikt om ons in en aan die tweede mens te verbinden. En te zeggen, maar nou heb ik een rechtvaardige grond gevonden om jullie allemaal, zoals we hier zitten, als het ware op dezelfde manier te beschouwen als die tweede mens, de Heer Jezus. Mijn juridische, rechtvaardige hart kan niet anders dan zeggen, Fred is rechtvaardig, Anneke is rechtvaardig, zijn heilig. Ze hebben dezelfde heerlijkheid voor mijn aangezicht als de Heer Jezus. Want dat werk op het kruis heeft alles wat niet deugde in de dood gedaan. Dat is zijn rechtvaardige eis. Vandaar dat ze hier staat in het lichaam van zijn vlees, door de dood. En dat zegt Paulus, omdat hij in zijn achterhoofd die Colossense wil bereiken. Want die Colossense verlieten het 100% gebied van boven. En ze gingen ook hier beneden middelen zoeken om zichzelf te heilen. Nee, het is in zijn vlees door de dood, heel definitief, hè, is het gebeurd. En als je dus nu nog die elementen, dat A, B, C, die principes van deze wereld, als je daar nog toe gaat richten, ja, dan verlaat je dus het gebied van de vrijheid. Dan drijf je af. Dan zul je uiteindelijk ook omkomen. En daarmee kom ik op vers 23 en daar wil ik even wat tijd aan besteden, want ook hier is weer evenwicht belangrijk. Als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast. Ik ga proberen iets over te zeggen. Ik heb er ook een behoorlijk stuk tekst aan gewijd daaronder, want ik weet hoe lastig dit is. God weet wie de zijnen zijn. Ja? Hij weet precies, dat is mijn kind, dat is mijn kind. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. Johannes 10. Zij zijn met mij verzoend. Sterker nog, zij zijn een nieuwe schepping. Ja? Maar wij weten dat niet. Wij weten niet wie er in de gemeente, de reddingsark, allemaal werkelijk hem toebehoren. En als iemand dus niet blijft bij de hoop, zoals hij dat hier zegt, in het geloof, en er staat in het geloof, dat is de inhoud van het geloof. Als iemand niet blijft bij de Heer Jezus, dan moeten wij zo iemand beschouwen als niet behorende bij de kinderen van God. En dat is het lastige. Ik hoop dat je het pakt een beetje. Want daarom zegt hij, als je namelijk blijft. Die Colossenzen waren bezig. Hey, filosofie. Hey, wetticisme. Hey, ervaring. Hey, ascese. Oh, wat interessant allemaal. Hij zegt, oh, pas op. Zodra je gaat afdrijven, kan ik je niet meer beschouwen als kinderen van God. En dat is hetzelfde als in de Galaten. De Galaten zegt, ik vrees dat ik mij te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Hun staat, hun praktische staat, was in tegenspraak met hun belijdenis. En dat zien we ook in Hebreeën 6 en in Hebreeën 10. In Hebreeën 6 gaat het over iemand die verlicht is geweest, heeft gesmaakt van het goede woord. Hij is deelgenoot geweest van de Heilige Geest en hij is daarna afgevallen. Dat is niet een wedergeboren iemand. Nee, hij is op het terrein geweest, op het gebied geweest van de zegen van God. De christelijke zegen. Maar als iemand daarna zegt van ja, sorry, maar de Heer Jezus die ga ik de rug toekeren. Dan moeten wij zo iemand niet beschouwen als, ja, hij is ooit gedoopt. Ja, hij heeft ooit gezegd dat hij gelooft. Nee, zo'n persoon is in gevaar. Dat is naar onze maatstaven, zoals wij de dingen beschouwen. Maar God weet wel wie de zijnen zijn. Maar ik weet niet of iemand die afdrijft een kind van God is, die straks weer teruggebracht wordt door zijn genade, of dat het een naambelijder is die nooit iets met hem gehad heeft. Maar ik ken inmiddels heel wat mensen die hem definitief verlaten hebben. Ze begonnen goed. Ik heb heel wat doopdiensten zelf geleid ook. Nou, van al die dopelingen kan ik denk ik wel zeggen dat de helft, of kan ik wel zeggen dat de helft helemaal niets meer doet. Ja? Dus zulke personen moet je dan ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Nou, Paulus zegt het hier in vers 23 zo scherp, omdat hij die Colossenzen wil waarschuwen. Ja? Als je blijft in het geloof, wat is het geloof?
Wat staat er hier? Christus en liefde gekruisigd.
Juist, het geloof.
Opgestaan.
Ja, is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Maar de dingen die men niet ziet zijn de dingen van boven. En de dingen van boven zijn altijd te maken met de Heer Jezus. Daarom is het zo belangrijk dat we als gemeente gaan dieper gaan indringen in wie hij is. Want het is zo snel dat we gebruik maken met de methode van deze wereld. Ja, ik werd een paar weken geleden ook geconfronteerd met dat mensen die willen dan een coach binnenhalen, hè, waar ik dan werk. En zegt ze van, ja, die coach gaat met iedereen gesprekken voeren. Dat werkt ook in de wereld. Want bedrijven, dat doet hij ook. En die worden ook allemaal op hun plek gezet. En dan gaat hij met jou een gesprek voeren of je wel op je plek zit. Ik zeg, nou, dat wil ik niet. Waarom wil je dat niet? Ik zeg, nou, ik heb niet te maken met een coach, maar met de Heer. Ik dien de Heer. En de Heer zet mij op mijn plek. En ik weet wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen. Ik ben niet een evangelist. Ik ben een leraar. Snap je? Dat heb ik door al die jaren heen wel ontdekt. Dus maar de wereldse manier, ook om een gemeente te leiden en om een gemeente te managen. Daar komen van allerlei kanten, wereldse manier. Maar zegt hij in Efeze 4, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende op naar hem. We groeien toe naar hem die het hoofd is. Hoe dan? Door je aan de waarheid te houden. Dat is hij zelf. Dus als u namelijk blijft in het geloof. Kijk niet alleen naar het moment, maar ook naar het traject van iemands leven. En de vader is de landman. De vader snoeit. De vader gaat zorgen dat de eerste jaren van je geloofsleven, nou dan gaat het allemaal wel aardig. Dan ben je blij, je gaat naar allerlei conferenties en dan happy clappy, halleluja. Maar dan komen de problemen en de zorgen. En dat laat hij toe om je dieper te wortelen in zijn zoon. En wat heel belangrijk is, hij laat het toe om je kennis te laten maken met de corruptie van je eigen vlees. De verrader die daar binnenin zit. Weet je wel, dat oude ik. De oude natuur. De vader wil dat je daar een afkeer van krijgt. Daarom zegt de Heer Jezus ook, hè, wie niet haat zijn eigen leven. En wie zijn kruis niet opneemt. Nou, dat heeft allemaal te maken met dat punt van ik kan mijzelf niet een beter mens maken door allerlei regels te volgen, want dat vlees, die oude natuur, is te corrupt. Ik raak teleurgesteld. Nou, ander onderwerp, maar wel mooi. En dan staat er, als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast. En in hoofdstuk 2 zegt hij, Kolossenzen 2, vers 7, terwijl u geworteld bent in hem. Gegrond en vast betekent in het geloof, betekent geworteld zijn in de Heer Jezus. Dat betekent, als je de Bijbel opendoet, dat je zegt, Vader in de hemel, laat me iets van hem zien, van de Heer Jezus. Dat betekent, als je een gemeente hebt en je leidt een gemeente en je nodigt mensen uit om te spreken, dan moeten ze het hebben over die verheerlijke mens. Dat is het thema. Dat is de groei. Daar is het te vinden. Dan groeien we naar hem toe die het hoofd is. Efeze 4 zegt, totdat wij alle komen tot de volle kennis van de Zoon van God. En dat is de eenheid van het geloof. Want je bent namelijk dan allemaal, of je nou net tot geloof bent gekomen, of dat je nou wel al wat verder bent, je bent allemaal bezig met één doel als gemeente. Dat is dat we de Heer Jezus groot maken. Dat we hem gaan kennen. Dat we ons oog op hem alleen richten. Al die andere zaken die tot ons komen via allerlei boekjes of sprekers. Ja, dan moeten we leren dat we daar niets aan hebben. Nou, gegrond en vast en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat is een mooie zin, hè? Wat de hoop van het evangelie betekent, de Heer Jezus Christus en hij verheerlijkt is onze hoop. Waarom? Nou, daar moet ik iets zeggen over de bediening van Paulus. Want in vers 23 zegt hij, ik ben een dienaar van het evangelie. En in vers 25 zegt hij, ik ben een dienaar van de gemeente. Dat zijn twee verschillende dingen. Een dienaar van het evangelie wil zeggen, onder de hele schepping verkondig ik overal dat mensen zich moeten bekeren. Of het nou een Jood is of een Griek. De Jood is evenzo voor Gods aangezicht weggedaan als zondaar als de Griek. En ik verkondig die mensen dat er een hoop in de hemel is. De Heer Jezus, deed Petrus ook, hè, in Handelingen 2. En Handelingen 4, en Handelingen 10, 11. En als die mensen zich bekeren, dan hebben ze een hoop in de hemel. De heerlijkheid van de Heer Jezus is het bewijs dat wij daar straks ook zullen zijn. He, als Stefanus gestenigd wordt, dan ziet hij de heerlijkheid van de Heer Jezus. De Heer Jezus staat om hem altijd in ontvangst te nemen, in zijn heerlijkheid. Maar dienaar van de gemeente is een heel ander verhaal. Want zodra die gemeentes gesticht werden, nam hij heel veel tijd om die mensen op te bouwen en te wortelen in de Heer Jezus. Dat was zijn dienst aan de gemeente. Kijk bijvoorbeeld naar Efeze. In Handelingen 19 staat dat hij 2 jaar, iedere dag, moet je even voorstellen, in de school van Tyrannus, elke dag 2 jaar, dat zijn meer dan, 700 dagen, was hij bezig om die mensen te wortelen in Christus. Hij ging niet weg, hij zei niet, nou, er is een gemeente begonnen, leuk, stel een paar ouders staan, ik ga er weer vandoor. Nee, hij wortelt dus in Christus. En dat geldt ook in Antiochië. Hij versterkte de broeders met vele woorden. Of zij versterkte de broeders met vele woorden. Dus dienaar van de gemeente betekent, ik heb ook een dienst in die gemeente. En dat wordt dan samengevat in vers 28. Daar staat, hem verkondigen wij. En wij, even kijken, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens leren. Dat terechtwijzen gebeurt natuurlijk in die gemeente Kolosse. Pas op dat je niet afdwaalt van hem. En leren is, nou ja, er is voor zover ik weet maar één gemeente in de hele Bijbel die volwassen was om de diepste dingen van Gods hart aan te kunnen. Dat was Efeze. En daarom zien we ook in Efezebrief dat daar sprake is van een wapenrusting. Dat is niet in Kolosse. Waarom niet? De wapenrusting was al een brug te ver. Ze moesten eerst weer terug, gegrond en gevast in Christus. En als je daar bent gezet en geplant, dan pas zegt hij, houd stand. Je kunt niet tegen mensen zeggen, houd stand, als ze nog niet ergens gekomen zijn. Je kunt pas stand houden als je een overwinning hebt behaald. Nou, de overwinning in de Efezebrief is dat ze tot de hele volheid van God vervuld waren. Dat klinkt een beetje mooi en hoog, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is dat je Gods hart, Gods raadsbesluiten, Gods geheimen over zijn zoon, dat je dat als je vreugde hebt. En als datgene wat de gemeente zou moeten opbouwen. Dus Paulus was een dienaar van het evangelie en een dienaar van de gemeente. Een schitterend evenwicht. Wij hebben een gemeente met zendelingen, evangelie. Maar je hebt ook te maken met mensen die de gemeente dienen. Hè? Die mensen die onderwijs geven aan de gemeente. Dat is allebei belangrijk. Dat zijn de twee pijlers. Als je alleen maar op evangelisatie gaat richten, ja, dan ben je aan baby's aan het verwekken, om het maar zo te zeggen. En als je alleen maar bezig bent op gemeente toe te rusten, dan ben je heel erg in jezelf en op jezelf. Dus het is allebei belangrijk. En Paulus deed allebei. Ik hoop dat het duidelijk is. Hè? Dat onder de hele schepping is gepredikt, zegt hij. Onder de hele schepping, niet aan alle mensen, maar onder de hele schepping. Dat betekent niet aan iedereen. Waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Dus er is het geloof, er is de hoop van het evangelie. En daar waren de Colossenzen van aan het wegdrijven. Aan het wegdrijven. Dan vers 24. Hij zegt, thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u. Voor de gemeente dus, hè? Als je vandaag de dag gaat zeggen van ja, beste gemeente in Baren, Bunschoten, Amersfoort. Je moet alleen bij de Heer Jezus zijn. Al die elementen die jullie hebben binnengehaald, die niet te maken hebben met die verheerlijkte mens, heb je niks aan. Wat denk je? Dat iedereen zegt, je hebt helemaal gelijk. Geweldig, fantastisch, dankjewel. Of zeggen ze van, nou, dat vinden we allemaal een beetje te radicaal en te stellig en te dit en te dat. Wat denk je? Wat gebeurt er dan? Je krijgt te maken met tegenstand. Helaas wel, maar hij verblijdt zich erover. Want Paulus, het evangelie, laat ik het dan zo zeggen, zet de mens aan de kant. Zet ons aan de kant. Zet onze bronnen aan de kant. Zet ons vlees aan de kant. God vindt geen behagen in het vlees, nog steeds niet. En dan komen we straks op hoofdstuk 3 vers 5. Hè, dood de leden die op de aarde zijn. Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met onze oude natuur. De Jood die zo vasthield aan zijn Joodse religie, haatte Paulus. Waarom? Hij zei, jouw religie brengt je niet dichter bij God. Sterker nog, jouw religie heeft afgedaan. Er is iets nieuws gekomen. Er is een mens in de hemel. Daar vindt God zijn vreugde in. Niet in jouw wettische trouw en regeltjes. En de exclusiviteit van het Jodendom. Moet je voorstellen, wij kunnen ons dat niet voorstellen hoe dat geweest is. Maar dat bestond al eeuwen. Er was een tempel. En de heidenen waren absoluut honden, zo noemden ze dat. En dan komt er iemand die een ex-Jood is en die zegt, ja, maar heidenen die hoort er ook bij. En die tempel en jullie hele godsdienst. Nou, dat kunnen we ons niet voorstellen. Wat een woede dat opwekte in hun harten. Dat zag je bij Stefanus ook. Hè. Jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Wat wij! En ze stenigden hem. En dan komt er een moeilijk zinnetje. En ik vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente. Dat heeft dus niet te maken met zijn lijden op het kruis, absoluut niet. Maar de verdrukkingen die de Heer Jezus heeft meegemaakt tijdens zijn leven. Het lijden van het niet begrepen worden en de oppositie van de mens tegen zijn boodschappen. Ja, daar vulde Paulus iets van aan, zegt hij. Maar hij leed niet alleen vanwege de zonde van de mens, maar ook vanwege zijn zorg over de gemeente. Dat staat ook in vers 28 van 2 Korinthe 11. Hè. behalve wat van buiten komt, dus dat waren al die vreselijke vervolgingen, overvalt mij dagelijks de bezorgdheid over al de gemeente. Waarom was de man zo in zorg? Nou, omdat de Satan overal zijn schijnapostelen heen stuurde. En die mensen kwamen met een mooi klinkende boodschap. Hoofdstuk 2 vers 4 van de Colossenzenbrief. Misleidende taal, overredende taal, mooi klinkende woorden. En die woorden gingen niet over die verheerlijkte mens, maar die gingen over henzelf. En de toetssteen is altijd, het maakt niet uit wat iemand te zeggen heeft, met welke prachtige woorden dan ook, maar wat heeft iemand nou te brengen over de Heer Jezus? Want in hen, hoofdstuk 2, ook weer vers 3, zijn al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen. Alle schatten. En ik hoorde van de week ergens ook een boodschap van iemand. En dat was echt voor mij persoonlijk wel best wel lastig. Want dat heb ik zelf ooit ook verkondigd. Maar die zei van God heeft ons een gereedschapskist gegeven met alle 9 gaven erin. Dus dat denk je allemaal, wauw. En die moet je allemaal gebruiken om over de Satan te heersen vandaag. En als je dat doet, dan wordt de wereld weer een plek zoals de Heer dat heeft bedoeld. Dat Adam en Eva gingen heersen over deze wereld. Nou, geen woord, echt in die hele preek. Geen woord over de Heer, over de verheerlijkte Heer. Geen woord over deze wereld die onder het oordeel ligt. Nee, wij moesten het gaan doen, begrijp je? Nou, dat is die overredende taal. En daar zit gewoon een enorme waarheid in. Er zit een enorme waarheid in dat het moet over hem gaan. Niet alleen van hij was toen en toen en hij deed dat en dat. Maar ook hij is nu degene in wie God zijn vreugde en welbehagen heeft. Hij is daar nu verheerlijkt. In hem vinden we alles. Dat is echt iets heel belangrijks. Want er is geen kracht in ons. Er is ook geen kracht in regels. Er is alleen maar kracht in het aanschouwen van een Heer in wie Gods heerlijkheden openbaar zijn geworden. Want kijk naar hem daarboven. Heeft hij iets te maken met onze zonde daarboven? Zijn ze daar? Laat ik het zo vragen. Nee. Is daarboven iets van schuld in de heerlijkheid? Nee. Dus dat betekent die kracht. Is daar iets van zwakte? Van... Nee. Daar is alles wat we nodig hebben. Nou, en de brullende leeuw of de misleidende engel van het licht komt altijd met iets van de mens. Let maar op. Jij moet iets doen. Jij moet de handen opleggen bij een ander. Jij moet je gereedschapskist uitpakken. Jij moet je gehoorzaamheid aan hem betonen. Jij moet je helemaal overgeven aan hem. Jij moet, nou enzovoort. Zijn er nog kamertjes in je hart die je niet hebt overgegeven aan hem? Nou, horen we toch ook zo vaak?
Ja, dat is op zich niet slecht.
Hé, maar het punt is juist dat we dat niet kunnen. We willen het wel, maar we kunnen het niet.
Je kan dus, beleiden.
Ja, je kunt dingen beleiden, uiteraard. Maar pas als Gods geest de ruimte krijgt, dan krijgen we dat verlangen ook. Dan gaan we ook zeggen van, oh, maar dat gebied is ook verkeerd. Oh, en dat is ook verkeerd. En dat kan pas als we zicht krijgen op wat het kruis is, wat de oude mens is en hoe die van Gods aangezicht is weggenomen. Maar dat is echt een heel mooi en diep thema, wat nu niet aan de orde is eigenlijk. En dan zegt hij in vers 25, ik ben een dienaar voor de gemeente, overeenkomstig het rentmeesterschap van God. Dus rentmeesterschap is administratie, is een stuk verantwoordelijkheid, een pand wat Paulus gegeven is. Hij heeft een pand ontvangen en dat pand heeft hij ook toevertrouwd aan Timotheus, weet je nog, vorig jaar, de mensen die er waren. En dat pand moeten wij als gemeente bewaren. Wat is dat dan, dat rentmeesterschap van God? Nou, dat is de verborgenheid. Daar ga ik in het volgende vers iets over zeggen. En het is mijn overtuiging dat pas als we die verborgenheid echt gaan begrijpen, nou, dan gaan er echt dingen gebeuren. Want we zijn niet alleen behouden, de meeste mensen leven van, ja, ik heb ook 20 jaar zo geleefd. Van oké, ik ben gered en ik ben heel dankbaar daarvoor. En ik lees de Bijbel en ik doe mijn ding. Maar we zijn ook geroepen met een heilige roeping. Dat is de verborgenheid. Dat we diezelfde plaats hebben die hij heeft. Nou, daar ga ik zo iets meer over zeggen. Maar hij zegt eerst nog, dat rentmeesterschap van God, dus dat pand wat gegeven is, die inhoud van het onderwijs, dat was om het woord van God te voleindigen. Nou, alle apostelen en alle profeten wisten dit. Alleen, God heeft het aan de apostel Paulus toevertrouwd om dit te bedienen aan de gemeente via zijn geschriften. Er is geen andere apostel die spreekt over de verborgenheid van de gemeente. Over allerlei dingen, het leven en over al die zaken. Maar dat de gemeente, Jood en Heiden, één is met een mens in de hemel en dat die mens ook op aarde woont in een gebouw. Die twee elementen, nou, dat was echt zijn ding, zijn bediening. En het woord van God is nu voleindigd. Dat wil niet zeggen dat hij het laatst iets heeft toegevoegd. He, want het boek Openbaring is ook nog veel later gekomen. Alleen het boek Openbaring bevat geen nieuwe openbaringen wat betreft Gods raadsbesluit. Het is de voleinding van de profetie. En alles wat God wilde openbaren aangaande zijn eigen hart is geopenbaard nu. En wat is de verborgenheid dan? Vers 26. Die nu is geopenbaard en al zijn heiligen. En die van alle geslachten en alle eeuwen verborgen is geweest. Er was niemand in het Oude Testament die daar zicht op had. En dat was helemaal shocking natuurlijk. Maar ik wil het even van vooraf aan proberen uiteen te zetten. Nou, wat is de verborgenheid? De verborgenheid is dit. God heeft een mens aan zijn rechterhand gezet. Die is ook God zelf. Zijn zoon. Maar die mens heeft door het werk op het kruis alle gelovigen uit Jood en Heiden met zichzelf verbonden, daar in die hemelse positie. Dat betekent dat God de heerlijkheden die hij aan die mens gegeven heeft ook toerekent aan ieder die gelooft. En dat hij dat al voordat er een tijd was, heeft voorgenomen. Hij heeft zich dat voorgenomen. Hij wilde graag zijn zoon een bruid geven. En die bruid, daarvan zegt Adam, dit is eindelijk been van mijn gebeet. De Heer Jezus zal een bruid krijgen die is gelijk aan hem. Wij zullen hem gelijk zijn. We zullen hem zien zoals hij is. En de verborgenheid is dus, er is een mens in de hemel. De gemeente is daar ook. Voor Gods juridische oog. Beetje lastig uit te leggen. Maar God woont ook in de gemeente. Dat is ook een belangrijk iets. Dus er is een mens in de hemel en er is een God op aarde. Dat is de verborgenheid. En het eerste, als je dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Het eerste vraagt van ons dat wij onze bronnen alleen in hem zoeken. En het tweede vraagt van ons dat er in het huis van God op aarde maar één persoon de leiding mag hebben, dat is de Heilige Geest. In alle facetten van het gemeente zijn is de Heilige Geest de baas. Daar gaat ook bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, 13, 14 over, hè. Als iemand spreekt, zegt Petrus, laten we het woorden zijn van God. Als de 2 of 3 profeten spreken. Nou, en dat hele verhaal van die ordening van Gods geest hier beneden heeft ook te maken met het geheimenis. Want vroeger waren er alleen maar priesters en alleen maar profeten die mochten wat zeggen. Die waren aangesteld en gezalfd. Maar nu, elke gelovige heeft iets te brengen. Is een priester. Elke gelovige kan een ander opbouwen. Is het een profeet. Tenminste, niet naar de bediening, maar naar... hoe zeg je dat? Gaaf, hè? Ja? Dus het geheimenis is een mens in de hemel. Onze verantwoordelijkheid is dus zoek de dingen die boven zijn. Er is hier op aarde niets wat mij kan vullen of voeden of heilig kan maken. Niks. Er is iets in de hemel. Daarom zei ik ook net, we zijn geroepen met een heilige roeping. Als je dat gaat begrijpen, dan wil je niet meer van deze wereld iets hebben of iets tot je nemen. Je kan wel zeggen, heb de wereld niet lief tegen mensen. Maar ja, als we die heilige roeping niet pakken, dan is het toch elke avond weer Netflix aan en Boer zoekt vrouw en Holland bakt. En de meeste gelovigen leven toch een beetje zoals de wereld leeft. Ik heb zelf jaren achter elkaar elke avond weer een of andere serie zitten kijken of film. Snap je? Duurt even voordat je het doorkrijgt. En dat kan dus alleen maar als we hem aanschouwen. Als we met hem bezig zijn, als je elkaar ophoudt in het geloof, gegrond en vast. Je wortels in Christus hebben. Blijf in mij, dan zul je veel vrucht dragen, zegt hij. Dus dat is een goede vraag. Want het gevaar is natuurlijk wel dat je hoogmoedig wordt. Dat je denkt van, nou ja, ik ben er al en de rest is er niet. Dat is natuurlijk, daarvoor hebben we gelukkig weer de Filippenzenbrief. Acht de ander uit, neem dan jezelf. Ieder let het niet slechts op zijn eigen belang, maar ook op dat van een ander. Enzovoort. En Paulus zegt, ik heb de Heer gediend met alle nederigheid, onder tranen. Dus hij was zelf ook het voorbeeld, niet alleen in zijn onderwijs, maar ook in zijn gelijkvormigheid aan de Heer Jezus daarin. En gelukkig heb ik een vrouw die af en toe zegt van, het klinkt allemaal een beetje hoogmoedig wat je nu zegt. Oké, dankjewel. Maar de schrift zegt inderdaad ook, in zijn licht zien wij het licht. En Nieuw Testamentisch betekent dat gewoon, van als je de persoon van Christus helder voor je ogen hebt, steeds helderder, dan wordt ook wel openbaar wat er niet bij hem past. Waardig de Heer, zegt hij. Colossens 1, vers 10, dat je wandelt waardig de Heer. En dat is een goed punt dat je dat even aanvult, want het is een aldoor groeiende fase van hem leren kennen. Dat is nooit tot een einde. Maar het is wel zo dat Johannes zegt, van er zijn ook vaders in het geloof. En die vaders, die kennen hem die van het begin af is. Die vaders in het geloof, die hebben het eigenlijk altijd alleen maar over de Heer Jezus. En die hebben genoeg aan hem. Die hoeven niet naar conferentie ABC om iets te krijgen of te halen of te beleven. Nee, het zijn vaak rustige, kalme gelovigen die gewoon genoeg hebben aan de Heer Jezus. En die gewoon heel veel kennis van de schrift hebben. En dat zijn mannen geweest die mijn voorbeelden zijn geweest. En waarvan ik heb gezegd, kijk, zo wil ik ook wel graag worden. Daar zie ik iets van hem in. Nou, die heiligen, vers 26, die hebben dat geheimenis geopenbaard gekregen via de apostelen. En wij dus via de brieven van Paulus. Dat geheimenis heeft hij geopenbaard, de Heere God. Hij wilde zo graag dat wij zijn zoon zouden leren zien, zoals hij hem nu in de hemel heeft verheerlijkt. En dan staat er in vers 27, aan hen heeft God willen bekendmaken. Dat zijn wij. Welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken. En dat is Christus in u. En de hoop van de heerlijkheid. In Efeze, een volwassen gemeente, was geen enkel probleem daar. Daar kan Paulus de volkomen schoonheid van die verborgenheid kwijt. Hier niet. Daar zegt hij van, de belofte die in Christus was, dat de heidenen mede-erfgenamen, mede-leden, mede-deelgenoten zijn van die belofte. En dat er in de toekomende eeuwen de rijkdom van zijn genade zou betonen over ons, dat heeft hij allemaal hier niet over. Hij heeft het nou hier expres over Christus in u. Want die persoon die in de hemel is, is ook in ons door zijn geest. En de Colossenzen waren bezig met andere invloeden tot zich te nemen. En daarom benadrukt hij in deze brief voortdurend de Heer Jezus en niet de Heilige Geest. Hij heeft het in deze brief maar één keer over de Geest. Waarom wordt er niet over de Heilige Geest gesproken? Geen enkel zinnetje verder. Nou, want het gevaar was dat zij dat als een aparte zegen zouden gaan omarmen buiten Christus op. Ze zouden het apart van de Heer Jezus gaan zien. En dat gebeurt vandaag ook in zoveel kringen. Het gaat alleen maar over de Heilige Geest. Maar het moet niet over de Heilige Geest gaan, het moet over de Heer Jezus gaan. En daarom zegt hij de hoop van de heerlijkheid. Dat is dus niet nu al heerlijkheid in de praktijk. Niet nu al op aarde een plek van nou, moet je mij eens kijken, ik ben al heel een stuk wijzer door al die wijsbegeerten. Nee, het is de hoop van de heerlijkheid. Er is niets op aarde dat onze heerlijkheid of aanzien kan geven. Deze wereld is vervloekt. Deze wereld ligt onder het oordeel. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus: het moet genoeg zijn als wij hier gewoon voedsel en onderdak hebben. Waarom op een wereld die hem verworpen heeft, je vestigen alsof je hier voor eeuwig wil wonen? Waarom hier op deze wereld aanzien willen genieten, applaus willen hebben van de wereld, of van je collega's of wie dan ook, die hem verworpen heeft? Er is een hoop van de heerlijkheid. En wij hebben nu te maken met het feit dat wij pelgrims zijn, vreemdelingen zijn. En dat we een soort, ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben, waarschijnlijk wel, hè. Je hebt een soort allergie voor wat de wereld aanbiedt. Je proeft gewoon, dat is niet goed. En dat, wat Erik zegt, dat gaat ook steeds verder. Eén moment denk je, nou, dit gaat prima. En het volgende moment zegt de Heer, nee, dat is eigenlijk ook niet wat ik voor jouw leven wil. Nou, in vers 28 is mijn lievelingstekst. Toen ik in 2004 begon met fulltime deze stappen in het donker, hoe zeg je dat, sprong naar het diepe. Toen heb ik deze teksten als uitgangspunt genomen. Want ik zei, Heer, oké, ik weet nog eigenlijk heel weinig, maar ik wil hem verkondigen. En dat is nog steeds zo. Dat is eigenlijk wel veel sterker geworden. En als ik ergens spreek of als ik ergens onderwijs geef, dan is mijn doel dat die zoon, dat die verheerlijkte persoon, dat die in het centrum staat. En alle waarheid in de schrift heeft een verband met de Heer Jezus. Alle thema's, als een groot spinnenweb, alle thema's, of je nou uitverkiezing is of doop of weet ik wat, is allemaal verbonden met die persoon. En zonder die persoon is er geen thema in de Bijbel. Want dat is de vreugde van Gods eigen hart. En dan zegt hij wij, zegt hij hier, want hij was natuurlijk niet alleen. Paulus was niet alleen, maar de apostelen verkondigden allemaal die persoon. En ieder mens moest soms terecht gewezen worden. Ieder mens moest onderwezen worden. Nou, ik wil daar iets over lezen uit Efeze 4. Zo'n mooi stukje is dat. Efeze 4. Hij zegt daar in vers 20, maar zo hebt u Christus niet geleerd. Gij heel anders, dat is een andere vertaling, NBG. Die heidenen wandelen allemaal in vreselijke zonde. Maar, zegt hij, zo hebt u Christus niet geleerd. En dan komt het. Waar u hem immers hebt gehoord, dat is 1. En 2, in hem bent onderwezen. Wat deed Paulus? Hij verkondigde de Heer Jezus, maar hij onderwees hem ook. En je kunt pas groeien, echt groeien in het geloof, als je gaat leren dat je oude mens, vers 22, dat die is afgelegd. En dat de nieuwe mens is aangedaan, vers 24. Dat geheimenis, de oude mens, Adam, nou, dat is niet hetzelfde als Adam trouwens, maar oude mens is alles waar Adam voor staat. God heeft die veroordeeld op het kruis. Hij had hen daarin onderwezen. Zoals hij de Romeinen onderwijst. Hoe kun je nou nog bij de zonde leven als je dood bent voor de zonde? En de nieuwe mens. Ja, dat is de Heer Jezus. En dan moet je dus vernieuwd worden in de geest van je denken, vers 23. En er komt ook weer een verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Leg daarom de leugen af, vers 25 enzovoort. Dus elke zegen van de Heer vraagt hem om onze reactie. Hij ziet ons aan als gestorven. Nou, dan heb je dus ook niks meer te maken met de zonde. Hij ziet ons aan als levend, dus leef voor hem. Hij heeft ons opgewekt, dus zoek de dingen die boven zijn. Hopelijk is het duidelijk. Om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Volwassen. Wat is een gemeente? Een gemeente is een groep mensen die uit hun oude leven zijn getrokken, die samenkomen als nieuwe familie, die elkaar leren over de Heer Jezus en de gevolgen daarvan, van die geweldige zegen, en die ook hem de dank en de lof en de eer toebrengen en via hem de Vader. Dat is de gemeente. De gemeente is een nieuwe familie. En we zouden ook voor elkaar dat verlangen moeten hebben van, nou, dat we elkaar het liefst volwassen in Christus willen stellen. Niet iedereen is een leraar, hoor, maar Paulus zegt tegen de oudere zusters dat ze de jongere zusters moeten leren enzovoort. Dus dat is wel een algemeen onderwijs voor iedereen. De Hebreeën, die hadden zelfs leraars moeten zijn. Allemaal. Je kunt wel iets leren aan de ander, ook al ben je geen leraar. En dan het laatste vers van vanavond. Hiervoor arbeid ik, onder strijd. En dat herken ik, want ik heb weliswaar natuurlijk absoluut niet dezelfde strijd als hij, of hetzelfde lijden als hij had. Absoluut, het lijkt er niet eens op. Maar ik merk wel dat er is tegenstand, er is weerstand. Als je het eenvoudig wil hebben over hem. En als je dus ook aanstipt wat dan eigenlijk niet hoort bij die hemelse mens. En hij zou het enige thema moeten zijn, inderdaad. Van ons hart en van ons denken en van ons onderwijs en van onze diensten. En net als in Openbaring 2 vers 4... Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verzaakt, verlaten. Dat is een actief iets. De Galaten, ik verbaas me dat u zich zo snel hebt laten afbrengen van het evangelie. Hier, pas op dat je niet door wijsbegeerte enzovoort, je laat afbrengen van die mens daarboven. De Corinthiërs. Weet u dan niet dit? Weet u dan niet dat? Weet u dan niet 20 keer, zegt hij dat. Er waren allerlei schijnapostelen. En het enige doel wat ze hadden was die gemeente weghalen bij die Heer. Het mag nog wel over hem gaan. Maar er moeten ook allerlei andere dingen bij komen. En dan op een gegeven moment, dan is het helemaal weg. Ik weet van een vriend van mij, die zat in een gemeente een jaar of 6 geleden. Toen zeiden ze van, nou, bij ons gaan we eens nadenken over dat vrouwen ook oudste mogen worden. Hij zegt, oh, maar waar staat dat geschreven? Hij had een hele mail gemaakt en naar mij toegestuurd. En ik zeg, ja, prima. En ze zei, nee, dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Maar het is alleen eventjes een proces. Nou, we zijn nu 5, 6 jaar verder. En nu hebben ze al een cursus tekenen en schilderen in de Heilige Geest. Plus dat er ook meer vrouwelijke oudsten zijn dan mannelijke oudsten. En het geldt voor de sprekerslijst inmiddels ook al. Nou ja. Kan de Heer dan geen zegen geven? Ja, tuurlijk. Alleen, het gaat niet meer om dat het huis, zoals hij dat op orde wil hebben, op orde is naar zijn gedachten. En dat is toch wel een verschil. Dus die strijd is er. En hij zegt, maar naar zijn werking. Hij werkt naar zijn werking, die in mij werkt, met kracht. Nou, ik merk dat ook, dat het is natuurlijk fysiek niet altijd even makkelijk om heel veel te spreken en les te geven. Maar ik merk gewoon van dat er een enorme kracht is in het feit dat de Heilige Geest ontzettend graag die ene persoon onder het voetlicht wil stellen. Dat hij het echt over hem alleen wil hebben. En als dat ons voornemen is, dan zul je dat ook merken. Van de uiterlijke mens vervalt en het zijn aardevaten enzovoort. Maar daarin is een schat. Die schat is een aardevaart, dat is Christus. En in hem werkte dat met kracht, zo zelfs dat hij ook helemaal op hem leek. En natuurlijk is dat ook ons verlangen, toch? Dat we op hem gaan lijken. En dat is soms best lastig, maar een volwassen gelovige, die heeft sowieso daar helemaal geen moeite mee. Want die denkt niet zozeer na over zijn eigen falen of zijn eigen vooruitgang. Maar is echt met hem bezig. En met anderen dus vooral. Nou, nog een hoop te doen. Samengevat. Ja, leg deze brief eens op je eigen hart en zeg eens van joh. Is er nog in mijn leven iets van de elementen van deze wereld waar de volgende keer over gaan nadenken? Of ben ik echt, echt blij met hem alleen? En gaan mijn gedachten ook dagelijks naar hem uit? Dat is het voor wat deze avond betreft.